Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 122, de versen 2 en 3. Psalm 122, de versen 2 en 3. De stammen naar Gods huis, naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt. Naar de ark die van Gods gunst betuigt, waar elk zijn naam beleidt en roem. Wat er verder volgt in Psalm 122, de versen 2 en 3. Gemeente, we stellen ons eerst onder de tucht van de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we Psalm 103, vers 5. Psalm 103, vers 5. Vervolgens lezen we een Bijbelgedeelte uit het Nieuwe Testament. Te weten Romeinen 11, de versen 25 tot en met 36. Maar nu eerst de heilige wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Romeinen 11 vanaf vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat u niet wijs zijt bij uzelven. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Maar aangaande de verkiezing zijn ze beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Ook diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102, de versen 8, 9 en 12. Reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis. Elk toont ijver voor Gods huis. En wat er verder volgt in de versen 8, 9 en 12. Geliefde gemeente, we staan in deze morgendienst stil bij de heerlijke verwachting voor Israël. Die we vinden in het woord van onze tekst, Romeinen 11, vers 25 en 26a. We lezen daar Gods woord als volgt. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Het thema van deze preek is de verborgenheid van Israëls toekomst. We staan stil bij, ten eerste, het verband van onze tekst. Ten tweede, de inhoud van onze tekst. Ik herhaal, de verborgenheid van Israëls toekomst. Ten eerste, het verband van onze tekst. Ten tweede, de inhoud van onze tekst. Ons eerste punt is het verband van onze tekst. Het is altijd een goede zaak wanneer we bij de uitleg van een schriftwoord eerst letten op het verband van een tekst. Onze tekst staat in het verband van de Romeinen 9 tot en met 11. We zouden kunnen noemen het vierde stuk van de Romeinenbrief. Onze Heidelbergse catechisme spreekt over drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is ook volkomen bijbels. Wij vinden deze stukken ook terug in de Romeinenbrief. Eerst spreekt Paulus over de diepe ellende van de gevallen mens. Hij tekent die ellende met inktzwarte kleuren. Daarna spreekt hij van de heerlijke verlossing in Christus Jezus. En tenslotte roept hij Gods kinderen op tot een leven der dankbaarheid. Dan gaat het dus over de heiligmaking. We vergeten echter wel eens dat er nog een vierde stuk is in de Bijbelboek. In Romeinen 9 tot en met 11 gaat het over Gods weg met Israël. Dat stuk is niet los verkrijgbaar. Het is verweven met heel deze brief. Aan het begin van hoofdstuk 9 ontmoeten wij een apostel die er bedroefd uitziet en pijn in zijn hart heeft. Hij spreekt van een grote droefheid en een gedurige smart. Paulus, zo vragen wij, wat is toch je droefheid? Waarom ben je zo terneergedrukt? Wel, zegt hij, ik zou wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broeder, die mijn maagschap zijn naar het vlees. Dat is wat, verbannen. Anathema staat er in het Grieks. Vervloekt. Afgesneden van de gemeenschap met Christus. Hoe kan de apostel dat nu zeggen? Hij kan toch niet leven en sterven zonder Christus? Heeft hij hem niet hartelijk lief gekregen? Gaat Paulus hier niet te ver? Moet hij niet tot de orde worden geroepen? Net zoals profeet Samuel toen deze leed droeg over koning Saul? Nee, Paulus wordt niet tot de orde geroepen. Het hoeft ook niet. Hij spreekt hier door Gods geest. Hij zegt de waarheid in Christus. Zijn conscientie en medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. De kanttekenaar noemt dit een zeer overvloeiende liefde. Het is vrucht van de liefde van Christus die zichzelf ten offer gaf om anderen te behouden. En tegelijkertijd ligt hier ook het verschil. Paulus kan zichzelf in dat opzicht niet ten offer geven. Met leden ogen ziet hij aan dat zoveel van zijn volksgenoten Christus verwerpen. Zijn hart breekt eronder. Hij treurt omdat de grote meerderheid van het volk dat naar Gods naam genoemd is, de knie voor Christus niet buigt. Het is hem een raadsel. Hij komt er niet uit. De Joden zijn immers het verbondsvolk. Zij hebben zulke bijzondere voorrechten ontvangen. Hoe kan dat toch, nu Christus gekomen is in de volheid van de tijd, nu de beloften heerlijk worden vervuld, juist nu komt Israël als volk er buiten te staan en gaat het woord naar de heidenwereld. Dat is de grote droefheid van Gods knecht. Kennen we ook iets van die droefheid? Stel je eens voor dat een jongen wegloopt van huis. Hij is van 7 kinderen de oudste zoon. Hij breekt met God en zijn dienst. Hij slaat de deur met een harde klap achter zich dicht. En hij is er niet meer. Wat een druk legt dat op dat op het gezin. Wat een stil verdriet leeft er dan in het hart van die ouders. Elke dag dragen ze dat mee. Het gaat toch om een kind? Moeder wordt grijs. Vader wordt zwijgzaam. De andere kinderen, ze hebben ook hun eigen verdriet. Ze voelen het wanneer ze kijken naar die lege stoel. Hebt u zo wel eens naar die lege stoel gekeken? Mist u de oudste broeder, het Joodse volk? Wat zijn we toch lauw en zelfgenoegzaam? Israël van de oude dag heeft met verlangen uitgezien naar de roeping van de heidenen. Het volk heeft hartstochtelijk gebeden om vervulling van de belofte. En wij, zien we er ook naar uit dat de Heere ditmaal zijn belofte vervult aan die oudste broeder? Is de bekering van de Joden, zoals dominee Fraaien het wel eens heeft uitgedrukt, een artikel geworden in ons gebed? Paulus is met zijn bange vragen en noden bij de Heere terechtgekomen. En dan gaat de Heere hem onderwijs geven. Dat onderwijs vinden we in Romeinen 9 tot 11. Maar let erop, het onderwijs in hoofdstuk 9 is weer anders dan dat in hoofdstuk 10. En het onderwijs in hoofdstuk 11 is weer anders dan dat in de voorgaande hoofdstukken. De apostel heeft hemels onderwijs gekregen. Dat onderwijs mag hij doorgeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Wat is dat voor onderwijs? Welk antwoord heeft hij van de Heere gekregen? Het eerste antwoord vinden we in hoofdstuk 9. Er staat in vers 6. Doch ik zeg niet alsof het woord Gods was uitgevallen. Want die zijn niet allen in Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij alle kinderen. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses. Die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Paulus ziet op Gods vrijmachtig welbehagen. De scheidslijn loopt dwars door Israël heen. Er is een verkiezing. Er is ook een verwerping. Om dat te benadrukken wijst de apostel op Abraham, de vader aller gelovigen, twee zoons, Isaac en Ismaël. Ze waren niet van dezelfde moeder, maar ze hadden wel dezelfde vader. Wie was nu het kind van de belofte? Isaac, de jongste zoon. Wie was het kind des vleeses? Ismaël. God maakt onderscheid waar het niet is. Dat wordt nog duidelijker als Paulus wijst op het voorbeeld van Isaac. Isaac werd vader van een tweeling, Jacob en Esau. Die jongens hadden dus niet alleen dezelfde vader, maar ook dezelfde moeder. En toch zegt de Heere, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dan had Esau zeker iets ergs gedaan. Of Esau zou iets heel ergs gaan doen. Iets dat de Heere van tevoren al wist. Nee, absoluut niet. Nog voordat die twee broers goed of kwaad hadden gedaan, had God zijn hand op Jacob gelegd en was hij Esau voorbij gegaan. Nu komen er toch wel allerlei vragen bij ons op, nietwaar? Als je jong bent, spreek je die vragen misschien eerder uit. Als je oud bent en rechtzinnig hebt leren praten, doe je dat veel minder gauw. Maar toch, is dat nu wel eerlijk wat de Heere doet? Het is dezelfde vraag die ook al gesteld werd in de tijd van Paulus. Is er dan onrechtvaardigheid bij God? Nee, zegt de apostel. Maar wie zijt gij, o mens, dat gij tegen God antwoordt? Kom, schepseltje van God, met je heel beperkte verstand en je verdorven hart. Hoe durf je zo tegen God te spreken? Hoe waag je het hem ter verantwoording te roepen? Heeft hij niet macht om uit hetzelfde leem een vat ter ere te maken en een vat ter onere? De Heere doet geen onrecht. Hij is nog langmoedig als hij de vaten van de toorn met veel geduld verdraagt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Kijk, dat is het onderwijs dat Paulus voor zijn ziel heeft ontvangen. Hij heeft leren zwijgen onder de vrijmacht van Gods wil. Wij praten zo vaak. Wij praten maar door met tegenspreken. We gaan maar door met tegenspreken. Het is een zegen als we eens uitgepraat zijn. Als we de hand op de mond leren leggen. Als onze mond gestopt wordt, we met heel de wereld verdoemelijk liggen voor God. Want dat zijn we. Verdoemelijk voor God. Wij allemaal. Van dezelfde lap gescheurd en op één hoop geworpen met de wereld. Maar dat is het eeuwige genadewonder. Nu vraagt de Heere naar mensen die nooit naar hem gevraagd hebben. Nu zoekt hij gevallen schepselen op en maakt hij dode zondaren leven. Als dat niet waar was, zou de hemel leeg blijven. Nu wordt de hemel vol met een grote schare uit Jood en Heiden. Dat is het eerste antwoord op die bange vraag van Paulus. Dat eerste antwoord is heel belangrijk. Onze tekst is genomen uit hoofdstuk 11, maar hoofdstuk 9 mogen we niet overslaan. Net zo min als hoofdstuk 10. Wat is dan het onderwijs in hoofdstuk 10? De apostel wijst daarop de verantwoordelijkheid van de mens. Lag in hoofdstuk 9 de nadruk op de soevereiniteit van God. In hoofdstuk 10 valt het licht op de verantwoordelijkheid van de mens. Die is er ook. Zullen we dat goed vasthouden? We moeten nooit eenzijdig worden. Er zijn twee kanten aan de waarheid. Het is net als met een trein die over een spoorbaan rijdt. Die spoorbaan bestaat uit twee rails. Als je één van die rails zou weghalen, ontspoort de trein. Als je de rails naar elkaar toe zou buigen, ontspoort die trein ook. In de Bijbel worden twee sporen getrokken. Het spoor van Gods verkiezing en het spoor van onze verantwoordelijkheid. Het spoor van de vrije gunst die eeuwig hen bewoog. En het spoor van de vrije aanbod van Gods genade in Christus. Jawel, dominee maar, dat krijg ik niet bij elkaar. Dat moet je ook niet proberen, want dan gaat het mis. Die twee lijnen vind je allebei in Gods woord. Zo lopen parallel, evenwijdig aan elkaar. En dan zouden we het maar aan de Heere moeten overlaten, hoe dat nu samengaat. Eén ding is zeker, die lijnen komen bij elkaar voor Gods troon in heerlijkheid. En daar zal de kerk het mogen bewonderen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Er is dus niet alleen een goddelijke vrijmacht, maar ook een menselijke verantwoordelijkheid. Paulus wijst daar nadrukkelijk op in het 10e hoofdstuk. Hij spreekt daar allereerst over Gods wet. Die wet is zeer nabijgebracht, niet als een ladder om Israël ertoe aan te zetten, om langs te sporten, daarvan naar boven te klimmen. De wet heeft een ander doel, een beter doel. Het einde van de wet is Christus. Met andere woorden, Christus is het einddoel van de wet. De wet van God is een kenbron van ellende en een tuchtmeester tot Christus. Die wet wil wetsoverdrijvers uitdrijven tot de zalig maken. Helaas, Israël heeft het niet verstaan. Wat hebben ze met die wet gedaan? Ze hebben die wet in eigen hand genomen en daarmee hun eigen gerechtigheid opgericht. Ze hebben wel een ijver tot God, zegt Paulus, maar het is een ijver zonder verstand. Jazeker, ze hebben een ijver tot God. Dat moeten we goed beseffen. We moeten maar niet al te gauw over de Joden spreken als farizeeërs, huichelaars en mensen met een vleeselijke ijver. Wie zijn wij zelf trouwens? Paulus noemt de ijver van de Joden een ijver tot God. Hij zegt: ik geef hen getuigenis. Hij geeft ze dus een aanbeveling. Hebt u wel eens een Sabbat in Israël meegemaakt? Die dag wordt door de Joden begroet als de koning der dagen. Het is een dag die met blijdschap wordt gevierd en die een weldadige rust meebrengt voor het land en zijn bevolking. Hoe is dat bij ons? Ervaren we de christelijke rustdag als een zwaar juk? Dan zijn de Joden ons nog tot een voorbeeld. Een beschamend voorbeeld. Paulus zegt, ze hebben een ijver tot God. Daarin zijn ze te prijzen. Maar helaas, die ijver is niet met verstand. Ze komt niet voort uit verstand. Het is een ijver zonder kennis, zonder bevindelijke kennis. En daar komt het nu juist op aan. Dat is het punt waarmee alles staat of valt. Door de wet niet recht te gebruiken, doet de wet de Joden geen nut. En zo is het ook met het evangelie. Het doet geen kracht in hun midden. Het evangelie is hun wel verkondigd. Nooit kunnen ze zeggen dat ze niet gehoord hebben. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Geroepen en gezonden predikers zijn gekomen tot het Joodse volk. Het geluid van het evangelie is zelfs uitgegaan tot het einde der aarde. Kortom, de Heer is de Joden zeer nabij gekomen met zijn evangelie. Dat evangelie zegt dat luid en duidelijk. Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart zult geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. De Heer is zeer nabij gekomen. Hij komt, ook ons zeer nabij. Wat spreekt hij ernstig door zijn bedreigingen? Wat daalt hij laag af met zijn beloften? Wat komt hij nabij met zijn vriendelijke roepstem? Er wordt niemand uitgesloten. Gods woord betuigt het, dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is het evangelie. Het is een goede boodschap. Eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek. De Heere laat een liefelijke nodiging horen. Hij roept om te komen tot de wateren des levens en te kopen om niet. Wat een voorrecht en wat een verantwoordelijkheid. Laat niemand van het Joodse volk, maar ook niemand van ons zeggen, de Heer heeft mij niet bedoeld. Ik wilde wel zalig worden, maar hij had mij niet op het oog. O nee, hij heeft uw dodelijke dag niet begeerd. Dan blijft er alleen maar schuld over. Want God is wel vrij machtig, maar de mens is en blijft verantwoordelijk. De Heere maakt zich vrij van ons bloed. Zie daar het onderwijs van hoofdstuk 10. En dan komen we bij hoofdstuk 11. Paulus begint met een indringende vraag. Heeft dan God zijn volk verstoten? Het antwoord is niet onduidelijk. Dat zij verre. Geen zins. Met kracht werpt de apostel die gedachte van zich. God heeft zijn volk niet verstoten. Integendeel. De Heer is zo getrouw als sterk. Hoe bewijst Paulus dat in de versen 1 tot en met 10? Hij spreekt allereerst van zichzelf. Hij wijst op Gods trouw in zijn eigen leven. Hij zegt als het ware, was ik ook niet zo'n ijveraar zonder verstand? Was ik ook niet zo'n fariseer die zijn eigen gerechtigheid wilde oprichten? Was ik geen hater van God en van Christus? Briefde ik niet tegen de leer van vrije, soevereine genade? Was ik niet een vervolger van de gemeente? Gode zij dank, de Heer heeft me klein gekregen. Is dat nu geen bewijs dat de Heer er doorgaat met zijn werk onder Israël? Dan heeft God zijn volk toch niet verstoten, want dan zou het voor mij ook niet meer gekund hebben. Zo mag Paulus getuigen van Gods trouw voor een ontrouw mensenkind. Hij wijst ook terug naar de tijd van het Oude Testament. Hij roemt Gods trouw in het leven van de 7000e dagen van Izebel en Ahab. In die vreselijke tijd toen de kerk ondergronds ging. En Elia dacht dat hij alleen was overgebleven. Misschien hebt u dat ook wel eens gedacht. U voelde zich als een eenzame mus op het dak. U zei, ach Heer, het getal van de vromen wordt steeds minder in een menselijk geslacht. Elia zei het ook. Hij klaagde het uit. Heer, ik ben alleen overgebleven. Ik heb gehoopt op een herleving toen het vuur van de hemel was neergedaald. Maar de reformatie is uitgebleven en nu is het voorbij. Het is afgelopen met de zaak van de Heer op aarde. En wat zegt dan de Heer? Nee, Elia, je vergist je. Zal ik je eens wat openbaren? Er zijn er toch nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. 7000, dat is 7 keer 10 keer 10 keer 10. Een vol getal. Die heb ik mij doen overblijven. En die zal ik mij doen overblijven. Ik ga door met mijn werk. Daar heb je Gods trouw in het leven van die 7000. En dan spreekt Paulus ook over Gods trouw in het leven van het overblijfsel van zijn tijd. Ook nu is er nog een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Ja, maar, zegt iemand, de meeste Joden zijn toch gevallen? De meeste hebben Christus toch verworpen? Op die vraag gaat Paulus in wanneer hij komt bij vers 11. Luister maar, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Met andere woorden, is dat het laatste woord? Al zijn ze gestruikeld, zijn ze nu ook gevallen? Is dat definitief? Zullen ze nooit meer worden opgeraapt? En dan klinkt het opnieuw, heel beslist. Dat zij verre. Die struikeling van Israël is niet het laatste woord. De Heer had er een doel mee, een drievoudig doel. In de eerste plaats, door een val is de zaligheid der heidenen geworden. De stroom van het evangelie is gestuit op het harde rotsblok van het Joodse volk. Maar die stroom kon niet worden gestopt. Aan weerszijden van dat rotsblok heeft zich een weg gebaand naar de heidenwereld. Het is nu de dag der zaligheid voor de volken. De val van Israël is de heidenen ten goede gekomen. Zij is ons ten goede gekomen. Dat in de eerste plaats. Onthoudt u dat maar, kerk uit het heidendom. In de tweede plaats, God doet dat om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Niet tot een onheilige, maar tot een heilige jaloersheid. Het eerste is een oordeel. Het tweede is genade. Paulus doelt hiermee op een heilige jaloersheid. De Heer is, als een man die weggaat bij zijn ontrouwe vrouw. Hij neemt een bruid aan uit de heidendom. Waarom? Waartoe? Opdat Israël zal gaan verstaan wat ze kwijt is. Als het volk ziet wat de kerk uit de volkeren mag bezitten, zal ze hopelijk tot inkeer komen en uitroepen. O God, keer toch tot ons weder. We hebben u een scheidbrief gegeven, maar keer toch weder. Tot jaloersheid verwekken, dat is dus het doel. Dat was ook het doel van de bediening van Paulus. Zeker, hij was de grote heidenapostel. Maar ook zo hoopte hij nog enige Joden te behouden. Hij wist wel dat de tijd van de aanneming van het Joodse volk nog niet was gekomen. En toch enigen. Hij was blij met die enkelingen. Hij zag uit naar de dag van overvloedige genade. En dan het derde doel. Ootmoed bij de heiden christenen. Als vele Joden struikelen, is er geen reden tot zelfverheffing. Paulus zegt, zijt niet hooggevoelende. Blaas maar niet zo hoog van de toren. Kijk maar naar Israël. Als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, zal hij u dan wel sparen indien u niet blijft in de genade? Wees maar niet hoogmoedig, want dan ben je net als een tak die roemt tegen de wortel. En dat is ongerijmd. U draagt de wortel niet, maar de wortel draagt u. En bedenk het, de Joden zijn de natuurlijke tak. Enkele van hen zijn afgebroken, maar de boom staat nog. De Heer heeft de boom niet omgehouden. Heeft er ook geen tweede boom naast gezet. U bent in de olijfboom van Israël ingeënt. Want een wilde boom heeft hij takken genomen om die in te planten in de edele olijfboom. De gemeente van het Oude Testament. Zing dus maar gerust een toontje lager. Jawel, zegt iemand misschien. God is machtig om de Joden weer in te planten. Maar zal dat ook gebeuren? Is dat echt waar? Zo komen we bij ons tweede punt. Maar laten we eerst gaan zingen uit Psalm 52, het zesde vers. Psalm 52, het zesde vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien. Het huis des grote Gods en wat er verder volgt. Het thema van deze preek is de verborgenheid van Israëls toekomst. We hebben gesproken over het verband van onze tekst. Het tweede punt is de inhoud van de tekst. Dan komen we bij de tekst waar Paulus de verborgenheid van Israëls toekomst gaat bekendmaken. Jawel, verborgenheid. De apostel openbaart de geheim. Wat zegt hij dan? Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, of dat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Het is dus waar dat de verharding over Israël is gekomen. Het is echter maar een gedeeltelijke vrede. Zij is niet gekomen over heel het volk. Zij is ook niet definitief. Ze zal niet altijd duren. Er komt een einde aan. Want die verharding is gekomen. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Er is een totdat. Wat is nu de volheid der heidenen? Als u let op vers 12 en 15 zult u het zien. De volheid betekent niet het volle getal van de uitverkoren naar de heidenwereld. Maar de grote stroom, de brede stroom uit die wereld. Die volheid is er nu niet bij Israël. Maar het volk zal weer op sterkte komen. Dan zal zijn wanneer die brede stroom van de uitverkoren uit de wereld is toegebracht. Nu gaat de Heere rond onder de volkeren van deze aarde. Maar als Israël tot bekering komt, dan wordt het anders. Nee, het is niet zo dat er dan geen heidenen, geen Nederlanders of anderen meer tot bekering kunnen komen. Als dat waar was, zouden we eigenlijk niet eens durven bidden voor het herstel van Israël. Dan zouden we in verzoeking komen wat dat jongetje deed op een grote zendingsbijeenkomst. Hij had van zijn moeder geld gekregen voor de collecte. Maar toen haar zakje voorbij kwam, gaf hij niets. Waarom? Omdat een van de sprekers gezegd had dat Jezus zal terugkomen. Zodra de einden der aarde bereikt zijn door middel van het zendingswerk. Dat vervulde hem met grote schrik. Want hij wist dat hij nog geen nieuw hartje had. Het drong ineens tot hem door. Door te geven aan het zendingswerk. Werk ik eigenlijk mee aan mijn eigen ondergang. Daarom hield hij dat geld in zijn zak. Misschien kun je dat jongetje wel begrijpen. Als het gaat over de bekering van Israël, is het echter net andersom. De bekering is nog niet het einde. Paulus zegt in vers 12 en 15, indien de verwerping, dat is de verwerping van God, van Israël door God, de verzoening van de wereld, dus als deze verwerping geleid heeft tot het wonder dat de heidenen een verzoening met God in Christus hebben gevonden, wat zal dan de aanneming, dat is de aanneming van het Joodse volk door God, anders zijn dan het leven uit de doden? Kortom, er staat nog een heilrijke toekomst te wachten. Een tijd van ontferming voor het Joodse volk en een bloeitijd voor de kerk. Juist als het volk Israël tot bekering komen zal, zal dat toch grote zegen zijn van het overblijfsel onder de volken. Er zal op dat moment nog maar weinig overgebleven zijn van Gods kerk. De Heere zegt, zie wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, ruk ik uit, zelfs dit ganse land. En toch, de kerk met een hoofdletter gaat niet als een nachtkaarsje uit. Onbekeerde Joden hebben een ijver zonder verstand, zegt Paulus. Maar als zij in de weg van waarachtige bekering mogen komen tot een ijver met verstand, wat een zegen wordt er dan verspreid. Een zegen onder de Joden zelf, een zegen voor de kerk uit de heidenen. Ja, zegen, waar ook de wereld nog in zal delen. Het waren in bijzonder de Puritijnen die er naar uitzagen. Hun verwachting wordt soms aangeduid als de Puritan Hope. Je vindt dezelfde verwachting bij vele van onze oudvaders. Je vindt daar helemaal terug bij de kanttekenaars op de Romeinenbrief. Lees maar eens de kanttekenen op vers 12 en 15. Daar leeft de verwachting dat de Joden eenmaal met grote hopen en menigte het evangelie zullen aannemen. Dat is nu de heerlijke toekomst. Dat is ook de verborgenheid die Paulus hier mag bekendmaken. Het ongeloof onder Israël heeft niet het laatste woord. Hun ontrouw zal Gods trouw niet teniet doen. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Ja maar, zegt iemand, wat daarmee niet de kerk bedoelt. De kerk uit de heiden, of in ieder geval de kerk uit Jood en heiden. Pas op, u moet Paulus niet in de rede vallen. Tot 11 keer toe spreekt hij in deze hoofdstukken over Israël. En elke keer bedoelt hij het volk Israël. Zou dan dat woord in vers 25 ineens een andere betekenis hebben? Als je dat beweert, ben je met de Bijbel aan het goochelen. Nee, het gaat hier echt over Israël. Alzo, in die weg. Dus in de weg van verharding, maar vervolgens in de weg van afsnijding uit adem, van implanting in Christus. In die weg zal het gaan. Hoort u wel? Het gaat niet buiten het woord of buiten Christus om. Maar in die weg zal geheel Israël zalig worden. Slaat dat dan op alle Joodse mensen die dan leven. Zullen alle Joden zalig worden, hoofd voor hoofd. Ik geloof niet dat Paulus dat bedoelt. De apostel laat hier een contrast zien. Hij wijst op de huidige tijd. Nu zijn er slechts weinige Joden die in Christus geloven. Het zijn er zo weinig dat het lijkt alsof heel Israël ongelovig is. Het volk als zodanig ligt onder het oordeel van de verharding. Maar dan wijst Paulus op de tijd die aanstaande is. Dan zullen de bekeerde Joden zo talrijk zijn dat je bijna moet zoeken naar een onbekeerd mens. Zullen er zoveel zijn dat het lijkt alsof heel Israël gelovig is geworden. Het volk als zodanig is dan een christelijk volk geworden. Alzo zal heel Israël zalig worden. Zal God als een eer komen. Daar gaat het toch om, niet waar? De Schotse prediker Samuel Rutherford heeft eens gezegd dat hij wel 100 jaar uit de hemel zou willen blijven. Als hij die tijd zou mogen meemaken. Was hij dan een Israël fanaat? Wel nee, helemaal niet. Hij ging hem allermeest over de eer van Christus. Hij verlangde ernaar dat Christus heerlijk zou zijn onder zijn broeders naar het vlees. Dat was het wat Rutherford en zoveel anderen dreef. Hij smeekte vurig dat Christus bemind zou worden. God aan zijn eer zou komen. Is dat ook zo bij ons? Als God een mens bekeert, wordt dat onze levensvraag. Dan is het niet alleen, kan ik nog in de hemel komen? Kan ik nog zalig worden? Nee, dan gaat de Heer zijn eer op het hart binden. De eer die wij zo geschonden hebben. De deugden die wij zo vertrapt hebben. Dan wordt dat juist onze pijn. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik hier, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan zou u met eerbied gezegd, God wel willen vrijspreken. Als je dan naar de hel moet, is dat niet onrechtvaardig. Dan krijg je wat je verdiend hebt. Verstaat u dat? Dan ga je God rechtvaardigen. En nu het wonder, hij die God mag rechtvaardigen, die wordt door God gerechtvaardigd. Die wordt vrijgesproken van schuld en straf, van zijn goddeloze zondaar. Alleen om het bloed van Christus. O, dat wonder dat God zijn eer heeft verbonden aan de zaligheid van zijn kerk. Het komt goed, eeuwig goed, door de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En kijk, als dan die eer van God op je hart gebonden ligt, dan ga je ook verlangen naar de thuiskomst van die oudste broeder, het Joodse volk, opdat de Vader ook in hen weer als een eer zal komen. De Heere staat er zelf voor in. Ja, hij zal het waarmaken wat we gaan zingen. Het Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt in dat tweede vers. apostel mag spreken vanuit een heerlijke verwachting. Heeft hij grond voor deze verwachting? Jazeker, die grond is er. Het is een vijfvoudige grond. In vers 26 noemt Paulus allereerst de profetie. Hij grijpt terug op het Oude Testament. Hij haalt Jesaja 59 vers 20 aan. Hij zegt gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. De heerlijke verwachting voor Israël is dus geen nieuwigheid. De profeten hebben er ook al van gesproken. Jesaja, de evangelist van het oude verbond, is een van hen. Opmerkelijk is de wijze waarop Paulus hem citeert. Hij doet dat uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. In de Hebreeuwse Bijbel staat, de verlosser zal komen tot Sion. Paulus zegt, hij komt uit Sion. Hij is immers al tot Israël gekomen. Na zijn menselijke natuur is hij al uit Israël geboren. Maar in geestelijke zin moet hij nog in Israël worden geboren. Er is nog een verschil in het citaat. Jesaja zegt dat de verlosser zal komen voor degenen die zich bekeren. Paulus zegt, hij zal komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. Het is dus geen misschientje. Hij zal dat doen. Hij is het die de goddeloosheden zal afwenden. Daar heb je het eenzijdige godswerk. Er zijn mensen die geen enkele verwachting voor Israël hebben. Want, zo zeggen zij, het volk heeft geroepen. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Hebben wij dat dan niet geroepen? En was het niet Pilatus die de Heere Jezus overgaf? Elke zondag komt zijn naam weer terug in de 12 artikelen. De naam van Pilatus, de vertegenwoordiger van de heidenwereld. Dus ook van ons. Hebt u daar in uw eigen naam wel eens horen noemen? Dan gaat je hand op de mond. Dan is er meer verwachting voor een Jood dan voor een heiden. Paulus wijst de grond aan voor die heerlijke verwachting. De Heere gaat de profetieën vervullen. Dat is de eerste grond. De tweede grond is het verbond. De Heere zegt, en dit is een verbond van mij als ik hun zonden zal wegnemen. Dat verbond is het genadeverbond. Geen werkverbond, geen derde verbond, geen voorwaardelijk verbond, maar het trouwverbond dat van geen wankelen weet. Dat verbond is zo vast dat Brakel in de redelijke godsdienst schrijft, zie daarin aandachtig de onveranderlijkheid van het verbond van God met Abraham en zijn zaad opgericht, dat God, niet tegenstaande al hun zonden en hardnekkigheid in dezelfde, zijn belofte niet breekt, niet één van al die goede woorden tot hun gesproken op de aarde zal laten vallen. Verheerlijk God daarin en wordt daardoor versterkt in de onveranderlijkheid van het verbond van de genade en de beloften die God zeker aan u, gelovigen, zal vervullen. Hij verwacht ze in het geloof met lijdzaamheid. Horen we dat? Als er voor Israël niets meer te verwachten is, dan is er ook voor de kerk niets meer te verwachten. Ook niet meer voor ons. Maar, Gode zij dank, er is nog doen aan. Gods volk mag delen in de verwachting die er is voor Israël. De Heer is de verbondsjehovah. Hij zal niet feilen in zijn trouw, nog zijn verbond ooit schenden. In vers 28 komt Paulus bij een derde grond voor zijn verwachting. Het is de eeuwige uitverkiezing. Hoor maar, zo zijn ze wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn ze de beminden om de vaderen wil. Isaac da Costa zegt, het is net een muntstuk. Op de ene kant staat vijanden, op de andere kant staat beminden. Dat lijkt tegenstrijdig en dat is het ook. Dat kan zo niet blijven. Daar moet een oplossing voor komen. En er zal ook een oplossing komen. Daar zorgt de Heere voor naar zijn verkiezend welbehagen. Dat welbehagen is de derde grond. In de vierde plaats is er een roeping van God. Er staat in vers 29 van de genadegiften en de roeping Gods zijn onbetrouwelijk, onberouwelijk. De Heer is geen God die mee verandert met zijn schepping, of met zijn schepsel, zoals de moderne theologie dat wil. Gelukkig niet. God is geen man dat hij liegen zou. Daarom is er hoop voor Israël. Zijn genadegiften zijn onberouwelijk. We lezen wel in de Bijbel dat de Heer berouw had over het kwade dat hij Nineveh zou doen. Maar we lezen nergens dat hij ooit berouw krijgt omdat hij zijn volk goed gedaan heeft. Wanneer hij zondaar geroepen heeft met zijn krachtdadige roeping en hem in Christus genade heeft bewezen, dan komt hij daar nooit meer op terug. Paulus noemt nog een laatste grond. Laat ik dat met alle eerbied noemen, het plan van God. Zie maar in de versen 30 tot en met 32. Alzo, ook gij lieden, gij die heidenen zijt, eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van deze, van de Joden, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid, de barmhartigheid die aan u betoond is en de barmhartigheid die u aan hen betonen moet, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Want God heeft aan allen onder de gehoorzaamheid, onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat het alle zou barmhartig zijn. Natuurlijk preekt Paulus hier geen algehele verzoening. Hij bedoelt niet, het komt met alle mensen wel goed. Uiteindelijk gaat iedereen naar de hemel. De apostel spreekt hier over het Joodse volk en de volkeren. Hij zegt, eerst woonde de heren onder het Joodse volk en niet onder de heidenen. Slechts enkele heidenen werden toegebracht. De volken lagen toen onder de ban. En nu is het net andersom. Nu ligt Israël onder de ban. De evangelie breekt zich baan over de gehele wereld. Dat is groot, maar er is nog meer te verwachten. Straks zal de ban ook worden opgeheven over het Joodse volk. En dan zal eenparig uit de mond van Joden en heidenen Gods eer en heerlijkheid worden toegebracht. Ziet u hoe Paulus eindigt? Niet met een conclusie, ook niet met een veronderstelling. Paulus zinkt weg in aanbidding. Hij mag God verheerlijken. De hoofdstukken Romeinen 9 tot en met 11 beginnen zo anders dan dat ze begonnen zijn. Ze eindigen in een loflied van de aanbidding, waar God drie-enig wordt groot gemaakt. In verwondering klinkt het, o diepte des rijkdom, beide de wijsheid en de kennis Gods. O onderzoekelijk zijn zijn oordeel, onnaspeurlijk zijn wegen. De apostel is begonnen met het raadsel van Israëls verwerping. Hij heeft gesproken van zijn hartzeer, maar nu mag het anders zijn. Hij heeft zalf ontvangen op zijn wond. Het vertroostende onderwijs dat hij mag doorgeven. Hij wijst op de vrijmacht van Gods wil, de verantwoordelijkheid van de mens. Maar mag ook een heerlijke verborgenheid openbaren. Sprekend over de toekomst van Israël zegt hij, wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest? Dat staat in Jesaja 40. Maar ook, of wie heeft hem eerst gegeven en zal hem weder vergolden worden? Dat staat in Job 41. Wie heeft de Heren iets toegebracht? Dat kan niet, dat mag niet, dat hoeft ook niet. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem die de schepper is, door hem die alles bestuurt. En tot hem die alles tot naar de volleinding voert. Uit hem dat wijst op verkiezende liefde van God de Vader. Door hem dat wijst op de verzoenende arbeid van Gods Zoon. En tot hem dat wijst op de vernieuwende werking van God de Heilige Geest. Van deze God zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Ja, zo eindigt het. En hoe eindigt het nu bij ons? Is er al een begin van God in ons leven? Gemeente, dat is voor ons allen zo nodig. Een begin uit God. Als dat begin er niet is, dan is het niet uit hem en door hem en tot hem. Dan is het uit mij en door mij en tot mij. Dan is het ik, ik en nog eens ik. Ik is de eerste persoon, leerden we al op de basisschool. Jij is de tweede persoon. En hij is de derde persoon. Ik eet, jij eet en daarna ook nog hij eet. Dat ik staat altijd voorop. Ik is de eerste persoon. Maar als God een mens bekeert, wordt het precies andersom. Dan wordt hij met een hoofdletter de eerste persoon. Hij, dan wordt onze naaste de tweede persoon. En dan word ik de derde persoon. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Daar heb je het wezen van de bekering. Dat is nodig voor Joden en heidenen. Nodig in Jeruzalem en in ons land. Nodig voor u en mij. En waar dat gevonden wordt, dan zal het ook uitlopen op de lofverheffing. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 69, vers 14. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee verheft, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. We eindigen nu met de zegenbeden uit avondzang. O Vader, maak uw liefde ons, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.